De kerkraad maakt u het volgende bekend. Volgende week zondag zal er in de morgendienst doopbediening plaatsvinden. Terwijl in de middagdienst voorbereiding zal worden gehouden voor het DV op zondag 11 september te vieren heilig avondmaal. Ter vervulling in de vacature voor een diaken heeft de kerkraad kandidaat gesteld de broeders J.H. Bargeman, Spakenburgse straat 6 en K. Laroy, Jan Mulderstraat 33 Voorburg. De stemming zal plaatsvinden dinsdag 6 september om 8 uur. Vandaag hoopt de zondagschool weer te beginnen op de gebruikelijke tijd. Woensdagavond zal de jaarlijkse CCC-vergadering worden gehouden met de besturen van alle verenigingen aanvang 8 uur. De opening van het verenigingsseizoen zal worden gehouden vrijdag 9 september om 19:30. De vrouwenvereniging Dorcas hoopt maandag 5 september op de gebruikelijke tijd weer bijeen te komen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen. Het werk van zijn goddelijke handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen zingen Psalm 17. Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3. Luister met eerbied naar de wet van de Heere. Daarna zingen we Psalm 119, vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Uit al de schat van de grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. En dan lezen we uit de Heilige Schrift, het hoofdstuk Genesis 34, Genesis 34. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genesis 34. En Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob gebaard had, ging uit om de dochteren van dat land te bezien. Sichem nu, de zoon van Hemor, de Heviet, de landvorst, zag haar en hij nam ze en lag bij haar en verkrachtte ze. En zijn ziel kleefde aan Dina, Jacobs dochter. En hij had de jonge dochter lief en sprak naar het hart van de jonge dochter. Sichem sprak ook tot zijn vader Hemor, zeggend: neem mij deze dochter tot een vrouw. Toen Jacob hoorde dat hij zijn dochter Dina verontreinigd had, zo waren zijn zonen met het vee in het veld. En Jacob zweeg totdat zij kwamen. En Hemor, Sichems vader, ging uit tot Jacob om met hem te spreken. En de zonen van Jacob kwamen van het veld als zij dit hoorden, het smartte deze mannen. En ze ontstaken zeer, omdat hij dwaasheid in Israël gedaan had, Jacobs dochter beslapende, het welk alzo niet zouden gedaan worden. Toen sprak Hemor met hen, zeggende, mijn zoon Sichem Siel is verliefd op uw lieve dochter, geef haar hem toch tot een vrouw. En verzwagert u met ons, geef ons uw dochteren, en neem voor u onze dochteren. En woont met ons, en het land zal voor uw aangezicht zijn, woont en handel daarin, en stelt u tot bezitters daarin. En Sichem zei tot haar vader en tot haar broederen, laat mij genade vinden in uw ogen, en wat gij tot mij zeggen zult, zal ik geven. Vergroot zeer over mij de bruidschat en het geschenk, en ik zal geven, gelijk als gij tot mij zult zeggen, geef mij slechts de jonge dochter tot een vrouw. Toen antwoordde Jacob's zoon aan Sichem en Hemor zijn vader bedrieglijk, en spraken, overmits dat hij die na hun zuster verontreinigd had. En ze zeiden tot hen, wij zullen deze zaken niet kunnen doen, dat wij onze zuster aan een man geven zouden die de vooruit heeft, want dat waren onze schande. Doch hierin zullen wij u te willen zijn, zo gij wordt gelijk als wij, dat onder u besneden worden al wat mannelijk is. Dan zullen wij u onze dochteren geven en uw dochteren zullen wij ons nemen. En wij zullen met u wonen en wij zullen tot één volk zijn. Maar zo gij naar ons niet zult horen om besneden te worden, zo zullen wij onze dochter nemen en wegtrekken. En hun woorden waren goed in de ogen Hemors en in de ogen van Sichem, Hemors zoon. En de jongeling vertoogde niet deze zaak te doen, want hij had lust in Jacobs dochter. En hij was geëerd bovenal zijn vaders huis. Zo kwam Hemor en Sichem zijn zoon tot hun stadspoort en ze spraken tot de mannen van hun stad, zeggende, deze mannen zijn vreedzaam met ons, daarom laat hen in dit land wonen en daarin handelen. En het land, zie, het is wijd van begrip. En het land voor hun aangezicht zijn, wij zullen ons hun dochteren tot vrouwen nemen en wij zullen onze dochteren hun geven. Doch hierin zullen deze mannen ons te willen zijn, dat zij met ons wonen om tot één volk te zijn. Als al wat mannelijk is onder ons besneden wordt gelijk als zij besneden zijn. Hun vee en hun bezitting en al hun beesten zullen die niet onze zijn. Alleen laat ons hun te willen zijn en ze zullen met ons wonen. En ze hoorden naar Hemor en naar Sichem zijn zoon, allen die ter zijne stadspoort uitgingen. Ze werden besneden, al wat mannelijk was, allen die ter zijne stadspoort uitgingen. En het geschiedde ten derde dagen, toen zij in smart waren, zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, een iegelijk zijn zwaard. En kwamen stoutelijk in de stad en doden al wat mannelijk was. Zij sloegen ook Hemor en zijn zoon Sichem dood met de scherpte des zwaards. En ze namen Dina uit Sichems huis en gingen vandaar. De zonen van Jacob kwamen over de beslagenen en plunderden de stad, omdat zij hun zuster verontreinigd hadden, hun schapen en hun runderen en hun ezels en hetgeen dat in de stad was en hetgeen dat in het veld was, namen zij. En al hun vermogen en al hun kleine kinderen en hun vrouwen voerden ze gevankelijk weg en plunderden ze en al wat binnenshuis was. Toen zei Jacob tot Simeon en tot Levi, gij hebt mij beroerd, mits mij stinkende te maken onder de inwoners deze lands, onder de Kanaanieten, onder de Ferizieten. En ik ben weinig volks in getal. Zo zij zich tegen mij verzamelen, zo zullen zij mij slaan. En ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. En zij zeiden, zou hij dan met onze zuster als met een hoer doen? Tot zover de schriftlezing, gemeente. Wij willen dit hoofdstuk overdenken, dit aangrijpende hoofdstuk, met de hulp van de Heere. Wij hebben nog een aantal dingen te noemen. In de voorbeden willen wij denken aan Petra van de Zwan, haar ouders, uiteraard ook de grootouders. Tot alles tot nog toe wel gegaan, gemeente, we mogen daar dankbaar voor zijn, maar willen ook tevens in de voorbeden haar toch weer opdragen voor het verloop wat er nog verder volgt. Mevrouw Toet, zoals u weet, ligt in het Bronnevoer ziekenhuis. Maandag zal er nog weer een onderzoek plaatsvinden. Waarom ze dus afvalt, dat is al een beetje gelokaliseerd, maar het moet nog verder onderzocht worden. We dragen haar voor in de voorbeden. Zuster van Rossum Voice, van de Laan van Meerdervoort. Die zal een oogoperatie ondergaan deze week. Deze hoogbejaarde zuster dragen we ook op aan de troon der genade. Verder denken we ook aan zuster van de Zwan van de Houtrusweg, die thuis verpleegd wordt, maar waar ook nog wel zorgen zijn. Maandag krijgt ze uitslag van een onderzoek. Ook dat dragen we aan de Heer op. En we denken dan verder nog aan dominee Van Dijk uit Urk. Een vriend van ons, een broeder, die zijn vrouw heeft een kind ontvangen, maar het is eigenlijk net voor de geboorte gestorven. Dat is hun derde kindje wat ze verloren zijn. We doen verder nog dankzegging voor het echtpaar Peil Boeser, dat 25 jaar getrouwd mocht zijn afgelopen week. En de zuster Tuit, die ook weer haar arm wat beter kan bewegen. U weet, ze is gevallen. Het is alles nog wel gemaakt door de Heere. We dragen al deze mensen op in de gebeden. Laten we bidden. Genadige Heere, zo zijn wij weer in uw kerkgebouw. Dat is een gunst. Dat is een gunst van u. Laat het ons toch zien. Laat het door ons heen gaan dat u een God bent die genade wilt geven. Dat zelfs in de moeilijkste omstandigheden de Heer nabij is, kan zijn. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn hulp en vindt zijn gunst oneindig groot. Heer, er is dus geen begrip van uw gunst te maken, zo rijk, zo wijd, zo ruim is het. Ja, Heer, wij belijden het dat we er weinig of misschien wel niets van zien. Maar dat ligt niet aan u, dat ligt aan onze ogen. Dat ligt aan onze verdorvenheid. Dat ligt aan onze afval. Heere, open onze ogen vanmorgen dan. Misschien voor het eerst. Dat we het nooit meer vergeten. Dat u een God bent die helpt in nood. Als er mensen zijn die vastgelopen zijn de afgelopen week. Heere, dan is er ook heel wat verdriet in uw leven misschien. Maar u kunt ze toch uithelpen, u kunt ze toch ondersteunen. Wil ons dan alles zo geven wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Heere, wees met hen die in blijde omstandigheden zijn. We denken ook aan het gezin van Wakum. We hebben het al opgedragen, die een babytje mochten ontvangen. Het eerste kind wil ze ook verder alles geven wat nodig is. Help ze, Heere. Ondersteun ze in de voeding, maar ook straks in de opvoeding. En dat geldt voor ons allen als ouders. Allen hier tegenwoordig. Geef de ouders toch, Heere, de plicht en de roeping te verstaan om de kinderen te onderwijzen in de leer van de godzaligheid. Dan hebben we heel wat werk. Dan hoeven we ons nooit te vervelen. Dan hebben we altijd werk, bidwerk. Sowieso te bidden tot u. Ook voor de kinderen die misschien afgedwaald zijn. Die misschien niet hier meer in de kerk zitten, Heer. Waar het hart zo vol droefheid over is. Wil u nog de gebeden horen en verhoren, de veelgeliefde Zoon, de Heer Jezus Christus uit genade. We mogen u dankzeggen voor het echtpaar Peil Boeser dat 25 jaar getrouwd mocht zijn. 25 jaar, Heere, hebt u ze bij elkaar gehouden, verdragen en gedragen. Wat een gunst, wat een rijkdom. Dat is een dankzegging toch meer dan waard. Heere, geef ze een dankbaar hart. En laten wij met hen verblijd zijn als gemeente dat dit mocht plaatsvinden. Want er zijn mensen die geen 25 jaar getrouwd zijn. En dan een man of vrouw al moeten verliezen. Wat een smartevolle weg. Laten we ook aan die mensen denken. Die zo vroeg weduwe zijn of zo vroeg weduwnaar. Heere, wees ook met zuster Tuit. U hebt alles wel gemaakt tot op heden. U hebt ze ook in deze weg weer wat geleerd in het geestelijke leven evenzo. O, laat dat uitstralen van haar leven. Al moet ze zelf zeggen, het is verknoeid en verzondigd vanwege mijn schuld en zonde. Nochtans, Heere, mogen de ogen op u zijn en de dank gebracht worden bij de Heere. We dragen aan u op, Heere, Petra van der Zwan. We danken u in de eerste plaats voor de ondersteuning tijdens de operatie en daarna. En de ouders en de grootouders, er is veel gebeden, ook in de gemeente, voor dit jonge leven. En wat hebt gij het wel gemaakt? En nu schieten we tekort in de dankzegging, Heere. Help ons toch werkelijk op het geestelijke peil dankbaar te zijn waar u ons wil hebben. En laten de gebeden ook verder vermenigvuldigd worden voor de toekomst. Dat ook in de toekomst, in de toekomende dingen, alles uit uw hand komt, Heere. Wil zij met zuster Toet, die in de Bronevoer ziekenhuis nog verpleegd wordt, gedenk haar en haar man en haar kinderen en kleinkinderen. En laat het onderzoek maandag meevallen en laat er duidelijk gesignaleerd kunnen worden waar het probleem zit. En geef u, Heere, dat de doktoren er wat aan mogen kunnen doen. Gedenk haar bovenal naar het geestelijke, dat ze ook het oog op u geslagen mag hebben en dat ze als een verbroken mens onder u mag komen en mag spreken van de goede tierenheden des Heren. Gedenk die zuster van Rossenvoice, heel oud al geworden, Heer. Ze kan er enorm tegenop zien, tegen een oogoperatie. Hoe ouder, hoe moeilijker toch. Hoe minder plooibaar een mens is, hoe minder we de klappen in het leven kunnen opvangen, Heere. Wilt u dan zo met haar meegaan, wetend haar kleine kracht, wetend dat ze zichzelf niets heeft, mag ze het zo verwachten van u, Heere? Wil dan ook zijn met hen die ze lief en dierbaar zijn, de kinderen en de kleinkinderen, en laat de gemeente ook in deze weer opnieuw een biddende gemeente zijn. We denken ook aan zuster van de Zwan van de Houtrustweg. Ze wordt thuis verpleegd, haar man is er ook nu niet in de kerk. Gedenk ze, Heere, beide. En allen die hun lief en dierbaar zijn, vergeet haar toch niet, Heere. Ze is wel rustig, naar het schijnt. En misschien ook wel in werkelijkheid. Maar we weten niet wat er in haar hart altijd omgaat, Heere, maar dat haar oog geslagen mag zijn op u. Ach, dat beschaamt u niet. Hoe donker ook de weg mag wezen, gij ziet in gunst op die hem vrezen. Heere, we denken ook dominee van Dijk en zijn vrouw en zijn kinderen. Zullen morgen de droeve gang naar het graf moeten maken voor de derde maal in hun leven. Een geweldige beproeving. Al zijn ze gelukkig ook redelijk rustig, Heere. Toch komt er enorm veel ook op deze mensen af. Gedenk ze, Heere. Ook als die vandaag het woord uitdraagt. Het woord Gods mag spreken. En als die volgende week ook weer dopen moet. En ook weer mag. Ach, Heere, geef hem dan de kracht toch. Om er overheen te zien. Over al die zorgen. Over al die noden. En dat dit in uw hand toch mag leggen. Bijzonder dragen we zijn vrouw op. Dat is voor haar toch een bijzonder groot verlies. Als je 9 maanden je goed voelde. En dan opeens plotseling gaat er iets mis. O God van alle genade. Geef ze de geloofskracht en de geloofsrust. Om ook dit smartelijke verlies te dragen. Heren, wij denken aan alle mensen die ziek zijn in de gemeente. Chronisch ziek. Of op bed, of gewoon zelfs nog in een alledaagse leven werkende, of misschien halve dagen werkende. Gedenk ze, Heren, uit genade. We dragen ook de jeugd aan u op, als we een ernstige prediking moeten houden, Heren. We kunnen het zelf ook niet in eigen kracht. Maar laten we toch merken als gemeente, dat dit hoofdstuk niet zomaar in de schrift is neergelegd. En dat ons wat te zeggen mag hebben. O Heren, dat we de lessen dan meenemen. Niet van een mens, maar waarlijk gesproken toch door u. Wil dan zo met de Heilige Geest komen. Bedouw ons uit genade. Gedenk ook de 2 broeders die gekandidateerd staan voor de diaken. Er kan heel wat door hun heen gaan. Zo werden ze ervan verwittigd gisteren. Maar Heren, misschien is dat nog lang niet verwerkt. Dat alles maar in uw handen gegeven mag worden. En dat ook gezien mag worden dat er nood is. In de diaconie, dat we onderbezet zijn, Heren. Ach, wil u de lege plaats vervullen op uw tijd en op uw wijze, nadat u het goedkeurt, Heren. Verdiend is het immers niet. We slaan de ogen ook in deze op u, totdat ook gij ons genadig zij. Heren, open de hemel, uit genade. Amen. gemeente. Wij zingen uit Psalm 15, vers 1, 2 en 3. Psalm 15, wie zal verkeren, grote God in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig ziel moog bewonen? Tweede, die in zijn wandel zich oprecht en was betoon van valse streken. Zijn aandacht aan uw wetten hecht, zich op de deugd met ijver legt en waarheid met zijn hart blijft spreken. En ook het derde, die met zijn tong niet achterklapt, geen kwaad doet aan zijn metgezellen, niet in de spoor van laster stapt, maar zo men iemands eer vertrapt, diens smaad wil horen, nog vertellen. Het laatste regeltje betekent dus, gemeente, dat we het juist niet willen horen. Het nog staat met CH. Die smaad wil horen, nog vertellen. We denken aan de collectes. De eerste collectie is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaven en we zingen Psalm 15, vers 1, 2 en 3. het amen van de prediking zingen we Psalm 5. Psalm 5, vers 6. Gij, Heere, verdelg de logenspreker. Hij die zijn hand met bloed bevlekt en de gruwelen met bedrog bedekt. Tergt als de snootste wetsverbreker, den hoogste wreker. Psalm 5, vers 6 en vers 11. Maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt, wier hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. Psalm 5, vers 6 en 11. Gemeente, al is Jacob een dapper kampvechter, hij heeft mogen strijden met de Heere zelf, toch is hij niet vrij van vrees. Als hij zijn broer Esau tegemoet trekt. Dat is een opmerkelijke zaak. Na Pniel is Jacob een bevreesd iemand. Iemand die heeft leren leven uit de schuldvergevende liefde van een drieënige God. Verzoend met Vader. Verzoend met de Zoon. En verzoend met de Heilige Geest. Dat is een diep mysterie. En dan toch zo'n arme Jacob, in zichzelf een bevreesde man. En u weet het toch, hij gaat zijn kudde verdelen, hij gaat zijn mensen verdelen in groepen. En hij zorgt ervoor dat tenslotte de kinderen van Rachel met Jozef geheel achteraan worden gezet. Omdat hij hen een veiligheid wil verzekeren, de grootste veiligheid zoekt hij voor hen te bewerken. Die ontmoeting met Esau valt tussen twee haakjes dan toch weer reuze mee. Hij had er erg tegenop gezien. Maar het loopt heel anders, want Esau rept met geen woord meer over het eerstgeboorterecht. Hij slaat de armen om Jacob heen en valt hem om de hals om hem te kussen. Niets van het verleden wordt verhaald. En Jacob is verheugd. En zelfs zo dat hij deze gunstige ontmoeting vergelijkt met het aangezicht van God zien. Daar hebben we u verleden week ook op gewezen. En we herhalen dat in dit verband nog maar eens. Die verheugende ontmoeting wordt door Jacob vergeleken met het aanschouwen van Gods aangezicht zelf. De lieflijke troost van de Heere voelt hij dus afdruppen in die ontmoeting met zijn broer Esau. En daarmee is tegelijk gezegd dat het Jacobs verdienste uiteraard niet is dat zo zijn broer Esau hem tegemoet reed. Maar dat het door de Heere bewerkt is. Je kan het ook zo zeggen, gemeente. En dan zijn we toch vol Bijbels, dacht ik. Als je zegt, als je met de Heere verzoend bent, dan komt alles goed. Ja, dan komt alles goed. Al liggen er nog heel wat blokken in het leven dwars. Al zijn er nog veel zorgen, dan komt alles goed. Dan gaat als het ware de schepping opademen, omdat je verzoend bent met een drie-enig God. God is goed voor een slecht mens. Want goede dieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Nimmer meer. Zijn trouwe waarheid houdt haar kracht tot in het late nageslacht. Ziet u, gemeente? Dat is de liefelijke troost voor Jacob. Nu, zegt u, dan komt het goed met Jacob. Het is waar, het komt goed met Jacob, maar langs een omweg helaas. Want dit zou een krachtige aansporing verdienen en moeten zijn voor Jacob om zijn gelofte voor God te gaan betalen. Als God zo laag afdaalt naar een zondaar. Dan moet je toch ook herinnerd worden aan je eigen gelofte. Tussen twee haakjes, Jacob heeft wel wat gedaan wat uit de dankbaarheid opgekomen is. Ik mag dat niet vergeten. We mogen dat u ook voorhouden. We lezen het u voor, gemeente, het laatste vers van hoofdstuk 33. Tussen twee haakjes moeten we hier wel bij betrekken. En hij richtte al daar een altaar op en noemde het de God Israëls is God. Dat is een belijdenis. Te midden van het volk wat alleen maar afgodendienaars kende, bouwt Jacob een altaar en hij heeft daar dus de publieke eredienst gehad. Je zou zeggen, hij houdt kerk. Hij houdt kerk rondom dat altaar. En hij noemt God, de God Israëls is God. Ja. El Eloé Israël, zegt hij. De God, er staat er eigenlijk de God Israëls God. Er staat geen is, want is dat schuin gedrukt. Krachtig geformuleerd beleidt hij het. Zo is die God voor mij, voor een Jacob. En hij heeft mij gemaakt tot een Israël. Maar waar woont hij? Waar woont hij eigenlijk? Gemeente, als hij dus eindelijk dan zover is dat hij de Jabok overgaat, dan heeft hij eerst nog in Sukkot gewoond. Dat betekent hutten, letterlijk in het Hebreeuws. En dan gaat hij door naar een plaats Sichem. Sichem ligt ten noorden van waar hij moet zijn. Hij moet naar Bethel toe, weet u wel. En van Bethel zou hij nog moeten naar Hebron. Daar is hij ook later heen gegaan. Dat lezen we in Genesis 35, als ik het goed heb, vers 27 nog. Want waarom naar Hebron en waarom naar Bethel? Nou, Bethel is duidelijk voor u. Bethel, daar heeft hij de gelofte afgelegd. En daar zal hij de God van Bethel weer ontmoeten. Maar Hebron, daar woonde zijn vader Isaac. En er was gezegd tot de Heer, door de Heer, ga naar uw land en naar uw maagschap. Hoort u? Dus hij moet daar zijn waar Isaac gewoond heeft. Dat moet ons opvallen dat Jacob dus blijft steken onderweg. Hij koopt een stuk land van Hemor. Hij betaalt ervoor en hij vestigt zich voorlopig. Maar in ieder geval gaat het een hele tijd duren. Nu, deze zaak, gemeente, is uitgangspunt voor de prediking. Want als Jacob nu niet in Sichem was blijven steken, had hoofdstuk 34 niet in de Bijbel gestaan. En daarom is dit het thema, gemeente, dat Jacob door zijn zonde verstrekkende gevolgen heeft gehad van die zonde in zijn eigen leven, maar ook in het leven van zijn kinderen. En het thema is Jacob in Kanaan door zijn eigen kinderen het zwaarst beproefd. Dan is hij in Kanaan? Jazeker. Want Sichem ligt echt wel in Kanaan. Daar is hij wat dat betreft op zijn plaats. Hij is in Kanaan. Maar nochtans wordt hij zwaar beproefd om zijn zonde wil. En we denken aan de vier zaken. Dina's onvoorzichtigheid. Dina's onvoorzichtigheid. Jacob's stille droefheid ten tweede. Drie, de wraak van Simeon en Levi. En ten vierde het doel van Gods harde hand. Jacob in Kanaan, door zijn eigen kinderen zwaarst beproefd. Dina's onvoorzichtigheid. Jacob's stille droefheid. Drie, de wraak van Simeon en Levi. En ten vierde het doel van Gods harde hand. Dina's onvoorzichtigheid. Nadat Jacob een plaats had verkregen waar hij zijn gezin kon onderhouden, stelde hij de dienst van God in. Hij richtte, zo zei ik, een altaar op. En gaf hij de naam de God Israëls is God. Een heerlijke belijdenis dus in de omgeving waar alleen maar afgodendienaars zijn en waar het veel godendom hoogtij vierde. Jacob beleed dat hij alleen in Kanaan was gekomen door de almachtige kracht van de Heer. Dat hij het zelf niet heeft bewerkt. Nee, God heeft het gedaan. Hij beleed de uitreddingen zijn te danken aan de Heer alleen. Mag ik u vragen? Is dat ook uw belijdenis? Want er zijn wel veelvuldige uitreddingen in het leven. Ook onder mensen die de Heere niet persoonlijk direct kennen. En als je dan blijft steken in de uitredding op zich, dan kom je niet bij de Heere terecht. En dan ga je met deze weldaad nog verloren, gemeente. Laat dat ons echt gezegd zijn. Want hoeveel mensen worden niet beter en hoeveel mensen komen niet uit het ziekenhuis. En er zijn er ook genoeg onder die het nooit meer gedacht hadden dat ze eruit zouden komen. En ze komen eruit en ze zeggen misschien tegen de Heer, we zullen u dank betalen. En het leven gaat gladjes verder. Nee, dat is het niet. Elke weldaad van de Heer, dat is een kenmerk van genade. Elke weldaad van de Heer brengt me dichter bij de Heer. Zo hoort het te zijn. Dat is de zaak. Nu, Jacob heeft dat beleden toen hij dus die openbare eredienst had. Hij wenste zijn leven, gemeente, dat is echt. U moet niet zeggen dat vers 20, dat moet je maar schrappen. Dat is echt, hij wenste zijn leven te besteden in de dienst van de Heer, jazeker. Maar ach, wat was hij nog loom en traag. En wat bleef hij tot zijn laatste snik toch nog Jacob. Al mag hij de nieuwe naam Israël dragen, gemeente. Hij handelt toch nog weer in eigen kracht als hij niet in Bethel gaat wonen, maar in Sichem. En dan komen zijn zonden naar voren. En dan gaat de Heer het tegenspoede zenden. Om Jacob, zegt u waarvoor? Heel eenvoudig. Om Jacob op de knieën te krijgen voor de Heer. Om Jacob te verootmoedigen voor zijn God. Was het geval. Lees het eerste vers. Dina, enige dochter. Niet vergeten. 12 zonen, 1 dochter. Dat meisje zegt, je zit in de verdrukking tussen al die jongens. Hè, in het gezin. Nou, dat heeft ze zelf ook gedacht. Ik mag er wel eens op uitgaan. Ik mag wel eens gaan stappen. Ze heeft dat aan haar vader en moeder waarschijnlijk niet gevraagd. Dat staat er niet, gemeente. Maar we mogen aannemen dat ze dan zeker geen goedkeuring hadden gegeven tot dit plan. Meisje van hooguit 16 jaar gaat ongesluierd Sichem binnen. Laat dat goed tot u doordringen, gemeente. Ongesluierd, dat was eigenlijk vragen om moeilijkheden. In Oosterse zin. Je moet natuurlijk de Bijbel lezen zoals het ook te lezen is. En ze gaat. Het lijkt zo onschuldig. Er staat helemaal niet dat ze jongens wil bezien. Om de dochters van het land te bezien. Dus ze is nog helemaal er niet op uit om nu eens, om het zo maar te zeggen, verkering te krijgen. Met iemand die niet naar de kerk gaat. Helemaal niet. Ze wil gewoon met de meisjes van Sichem gaan spreken. Dat is toch wel goed te keuren, zegt u. Nu. Gemeente, ze wordt spoedig gezien. Elk meisje, denk ik, heeft toch wel in zich om een bepaalde leeftijd dat zij niet alleen zelf wil zien, maar ook gezien wil worden. Dat is des vrouws eigen, dacht ik. Ja, dat zal bij Dina ook zo zijn geweest. Heimelijk hoopt ze dat haar naar haar gekeken wordt. Dat zit er toch in. Op zich hoeft dat niet verkeerd te zijn, maar waar ga je dan naartoe? En waar laat je je dan zien, gemeente? Ze gaat alleen maar, zo zei ik, om door de meisjes gezien te worden. En bij de meisjes te zijn van Sichem. Nu, het is natuurlijk geen goed gezelschap. Dat kunt u met mij wel weten. Want het zijn meisjes die nood hebben gehoord van de Heer en zijn dienst. Waar zullen de gesprekken over gaan? Ze staan niet op hoog pijl. En ze zijn niet doortrokken van de vrezen des Heren. Dus dan ben je toch van je plaats af? Ja. Jongelui, hoort dat nu eenvoudig aan, zo is het, dan ben je van je plaats als jij ergens naartoe wil, als jullie ergens naartoe willen waar je van tevoren weet dat het je geestelijk geen enkele winst oplevert. Niets. Ja, maar een stukje ontspanning, jawel. Een stukje ontspanning mag je zoeken, maar waar en hoe? Altijd weer Bijbels zien te blijven. Nu, het is begonnen dat zij dus naar Sichem gaat. Bijna onschuldig zou je zeggen. Er is toch niks aan de hand. Maar ze wordt gezien. Weldra trekt ze door haar schoonheid. Ik weet het niet. Of om door een andere reden de aandacht van een zekere Sichem. De zoon van Hemor. De Heviet, de landvorst. Zo staat er in vers 2. Hij zag haar. En hij nam haar. Het volgt allemaal op elkaar. Hij zag, hij nam, hij lag bij haar en verkrachtte ze. Zat er zo in één keer achter elkaar. Liefde kan wachten, gemeente. Liefde kan wachten. Laten we dat bedenken. Verliefdheid is wat anders. Maar dat gaat als het goed is over in liefde. Verliefdheid wil zeggen dat je de ander ziet zoals die eigenlijk helemaal niet is. En ook geen goede kijk op jezelf hebt. Dat je van de ander een droomprins of een droomprinses maakt wat ze helemaal niet is. Maar als dat al allemaal tot een nuchtere werkelijkheid wordt teruggebracht, dan zie je de ander ook zoals die is. En daar, zo moet je toch met hem of haar door het leven. Zo toch? Nu, deze man had een aantrekkingskracht gevonden bij dit meisje. Maar hij deed wat hij niet mocht doen. Ontzettende gevolgen. En dat alles omdat Dina uit zondige nieuwsgierigheid zich op weg begaf en zich aan een groot gevaar blootstelde. Waar ga je naartoe? Jongelui, naar de disco, naar de bioscoop. Denk je een fijn avondje te dansen? Je leuk op te maken? De aandacht te trekken van deze of gene? En je hart is te laten gaan wat in je hart leeft om dat ook uit te uiten. En je niet te laten begeleiden door je ouders in liefde en gebed. Ouders, hoe begeleiden we onze kinderen? Hoe doen we dat? Je mag daar niet heen. Is dat het enige? Hou je thuis? Blijf bij me? Gemeente, er moet natuurlijk een tucht zijn. Het woord tucht is in onze tijd helemaal niet zo in. Tucht is eigenlijk liefde. Ja. Tucht trekt de ander naar de ander toe, naar je toe. Er mag zeker in het gezin discipline zijn. Orde. En aandacht voor een ieder. En goed in de gaten houden wat ze beleven en wat ze denken, als ze zich tenminste uiten. Maar u moet ook wijzen op de gevaren van hun boze hart. En dan heel eenvoudig de driften en de boze genegenheden die in ons hart zijn. En de verkeerde nieuwsgierigheid. En zeker verkeerde nieuwsgierigheid, let wel bij mensen die nog niet gerijpt zijn voor het volle leven. Want mensen die nog niet volwassen zijn, zijn toch nog niet rijp? Lichamelijk meestal wel, maar ik bedoel geestelijk. Ik bedoel dat men het leven ziet zoals het is. Als onrijpe jonge mensen een verkeerde keuze doen, gemeente. Wat een gevaren. Wat een gevaren. Dina maakt het mee dat Sichem op haar verliefd wordt. Dat is echt. Want dat wordt nog herhaald. Het is niet zo dat die man zegt later, nou ja, ze heeft een kind van me, dan zien we wel of zo. Dat komt ook voor in onze dagen. Dan blijf je alleen achter. Nee, zo niet. Maar hij doet maar. De liefde is geen vrij kaartje, gemeente, om te nemen wat je begeert. Dat is geen liefde. Hoe vaak wordt het niet verwisseld? De verterende vuur van de driften wordt verwisseld met de reine liefde. De vlam van de reine liefde. Dat is een groot verschil tussen. Dat moeten we goed zien. De liefde heeft alle rechten niet. Want die schenkt zich aan de ander. En wil niets van de ander voordat de Heere dat geeft. Nu, daarom zijn er zoveel teleurstellingen in onze dag. Omdat men niet wachten kan op wat de Heere heeft geschonken voor het huwelijk. Ware liefde wacht en hoopt op hem. Wat is verdrietig dat Dina door haar zondige lichtvaardigheid dit moest overkomen. Misschien vindt een jongere meisje dit overdreven. Wat kan Dina daar nou aan?
Heren en kippelen. Zij die hun lichaam verkopen. Om heroïne bijvoorbeeld te kunnen nemen. Ik praat toch in duidelijke taal voor u allemaal, neem ik aan, gemeente. Nee, daar mag je het enigszins mee vergelijken. Dina gaat eigenlijk om moeilijkheden vragen. Dat moeten we zien. En als u dat nou toepast op de dingen die de jeugd kan drijven, dan moeten we niet naar plaatsen gaan waar veel gedronken wordt en waar jongelui zich in losbandigheid gaan uitleven en noem maar op. U kunt de plaatsen zelf wel vinden, u weet ze wel. Hoeveel raken niet verstrikt in het seksuele liefdesleven, wat geen liefdesleven eigenlijk is. En wat men zegt, nou luister eens, ik wil alle banden verbreken. Wat heb ik aan een briefje van het stadhuis? Laat ons samenwonen, laat ons hokken. Om het wat platter te zeggen, zodat iedereen ook weer weet wat bedoeld wordt. En als er dan thuis niet over gesproken mag worden, gemeente. Gebeurt. Als er thuis niet over gesproken wordt, dan worden ze helemaal stuurloos en raken ze het zicht op de dingen kwijt. Wat is het gevaarlijk om zonder gebed het leven in te gaan elke dag. In een omgeving waarin we leven, waarin we de heidense sferen opademen in Nederland. En waar we het heus niet zo nauw neemt met de goede zeden. Let op Dina, een kind van Jacob en Lea. Een kind, beter gezegd, van het verbonden keer. Ja, zo hoog staat ze. Een kind van het verbond. Hoe diep zijt gij gevallen, dat je door anderen wordt genomen. En dan nog door heiden en gemeenten meegezogen in de maalstroom van deze tijd. Voelt u de krachten niet om u heen? Sichem, beminde Dina. Zo staat het. Hoewel zijn hartstocht de overhand had gehad. Houdt dat goed uit elkaar, gemeente. Hartstocht en liefde. En toch begeerde hij haar tot zijn vrouw. Dat was op zich positief te noemen vanuit Sichem bekeken natuurlijk. Hij vroeg daarom bij zijn vader of hij haar hand mocht nemen. En Hemor gaat op weg naar Jacob. Ten tweede, Jacob's stille droefheid. Inmiddels was het gerucht binnengekomen bij Jacob in de tent. Dina is verontreinigd door een heiden. Toen Jacob dat hoorde, toen zweeg hij. U leest dat, hij zweeg. Hij zweeg. Hij zat half dood op zijn stoel. Nee, echt. Wat een verdriet kwam er over die Jacob. Verontreinigd door een mens, door omgang met een heiden. Die man had zelfbeheersing, die Jacob. Ja, hij zweeg. Hij laat zijn verontwaardiging niet blijken. Hij zit zonder overleg en zonder troost op zijn stoel. En hij is verstomd en neergedrukt door het leed wat over hem heen is gekomen. Hij heeft getracht de reinheid te bewaren in zijn gezin. En de onkuisheid heeft des te harder toegeslagen voor zijn gevoel. Hij zweeg. Ja, hij was verstomd. Hij deed zijn mond niet open. En weet u, gemeente, wat er ook bij Jacob wel was, dit. Die grote zonde van mij, want Jacob kende de Heer. Die grote zonde van mij heeft dit uitgewerkt. Want ik ben opnieuw, ik ben van mijn plaats af. Ik zit in Sichem, gemeente. God slaat hem. God slaat hem. Als een vader met medelijden, maar hij kastijdt hem. En Jacob doet zijn mond niet open. Hij zweeg door grote droefheid over man. Ten eerste zweeg hij, dat is waar, dat staat ook in het verband heel duidelijk, omdat zijn zonen niet aanwezig waren. De zonen hadden ook grote rechten in het Oosterse leven. En als die straks thuiskomen, dan gaat hij spreken. Ondertussen is Hemor gekomen om die aanzoek te doen. Weet u wat ook gezegd mag worden, dit gemeente, terwijl Hemor binnenstapt en naar Jacob gaat, naar die oude Jacob, is maar gelukkig dat de zonen niet thuis zijn. Is maar gelukkig dat de zonen niet thuis zijn. Waarom, zegt u? Nu die zonen zouden in vurigheid en boze begeerte zijn losgebarsten op deze man. Dat blijkt uit het verhaal straks verder op. Maar de Heer heeft in zijn voorzienige leiding dit zo geschikt, dat zij straks alle voorzichtigheid in het begin althans niet uit het oog zullen verliezen. Zo leidt zelfs in de moeite God zijn kind, Jacob. En nu persoonlijk naar een ieder van ons. En er zijn mensen die dat ook kennen, denk ik, die droefheid van Jacob in hun kinderen. Ja, ze kennen het. Droefheid aangedaan door anderen aan uw kind. Terwijl u dat voelt dagelijks in uw leven. Of dat uw kinderen het persoonlijk direct u als ouder, als vader, als moeder aandoen. En je wordt gekastijd door de Heere in je kinderen. Wat een verdriet. Wat een ellende, zegt u. En misschien zit u ook wel stil. Of bent u opstandig? Bent u opstandig? Leer dan iets van Jacob. Hoewel hij niet in de weg was, zat hij stil. En hij heeft de vuist niet omhoog geheven. En gezegd, Heere, Heere, wat doet u me nou toch aan? Je hoort het niet. In eigen kracht heeft u dat niet gekund, het is alles waar. Tracht u zelf te beheersen en vraag aan de Heere om de heiligende kracht in het leed, in het levensleed wat u is aangedaan. En als de Heere slaat in onze kinderen, gemeen, dan doet het ons zo pijn. Zo pijn. Waarom toch? Wel heel eenvoudig, u kunt dat wel verstaan. Omdat je dierbare panden hebt. Dat zijn dierbare panden van je. En als de Heer je nou slaat in het meest, waar je het meeste liefde toe hebt. Wat is dat een zere wond in het leven, gemeente. En toch moet dit bedacht worden, deze zaak. Ik zeg het met enige schroom. Als de Heer zo slaat, moet dit in de eerste plaats bedacht worden. Zoals de Heer slaat, is het recht. Want mijn zonden zijn groter dan de plagen die hij me zendt. Dat is een zaak. Ik zeg dat zo even. Namens de Heer uiteraard. Namens de Koninkrijk. Wij hebben niets verdiend. Oh, maar die beleving daarvan, zegt u. Juist, juist. Die beleving daarvan is vaak zo ver weg. Zo ver weg. Dat je de Heer niets ongerijms toeschrijft. Want u ziet toch wel dat hier de hand van de Heer achter ligt. Ten derde, gemeente, om verder te gaan. De wraak van Simeon en Levi.
Inmiddels hebben de zonen van Jacob het ook gehoord. Ze zijn teruggekomen, onmiddellijk naar huis gegaan. Ik stel me dat zo voor. En met een bruisende bloed en een bittere stemming zijn ze teruggekomen. Hun zuster is grote smaad hier aangedaan. Tussen twee haakjes. Ruben houdt zich er buiten. Dan heb je daarna, zoals u weet, Ruben, Simeon, Levi. Simeon en Levi, om het goed helder te zien, zijn zonen allebei ook van Lea. En Dina ook. Nu, ze hebben allebei dezelfde moeder en dezelfde vader. Dat was voor iedereen in dat gezin niet hetzelfde, zoals u weet. Dus dat sprak des te meer. Simeon en Levi zeggen, dat is onze zus. Dat is ons aangedaan. Kan je het je voorstellen, jongelui? Dat zij vooral verbitterd waren, diep in hun ziel aangegrepen over deze schande. Toch had die bitterheid getemperd moeten zijn door de vriendelijkheid van Hemor. Want als u het verhaal leest, als u de geschiedenis leest, dan merkt u dat Hemor een vriendelijk mens is. Of dat nu geveinsd is of niet, dat laten we maar even in het midden. Maar zo komt hij toch naar Jacob toe. Al is het waar dat Sichem een dwaasheid in Israël had begaan door met de dochter van Jacob ontucht te bedrijven. Vers 7 laat ons dat duidelijk zien. Ik mag u dat vers nog lezen. En de zonen van Jacob kwamen van het veld en als ze dit hoorden, het smartte deze mannen. En ze ontstaken zeer omdat hij dwaasheid, wat een term, dwaasheid in Israël gedaan had. Jacobs dochter beslapende, het welk alzo niet zou gedaan worden. Ze staan dus op zich in hun recht, gemeente. Zeker. En als je dan hoort, als je dan hoort wat een voorstel Hemor naar voren brengt, dan zegt hij dit eigenlijk: ik wil proberen een algehele huwelijksgemeenschap tussen beide volken te bewerken. Een vermenging dus. Alle jongens en meisjes die trouwen over en weer. Nu, voelt u de bedreiging? De bedreiging dat het bondsvolk van Abraham, Isaac en Jacob, van de Heere dus, dat het vermengd zal worden met het heidendom. Dat is het. Dat zal Hemor zo niet door hebben gehad, maar zo ligt het. Terwijl de Heere zegt dat volk zal apart wonen. En ik zal vijandschap zetten. Genesis 3 vers 15. En Jacob, ik zal u tot een groot volk maken, want ik heb het Abraham beloofd en ik heb het Isaac beloofd en ik heb het bij u herhaald. Ziet u de neergaande lijn, gemeente? Oh, wat een bedreiging voor de kerk van deze dagen, als wij ons verzwageren met de wereld. En de wereld al meer dichter in ons huis komt en in ons hart leeft. En dat wij meegezogen worden naar het heidendom. Is niet overdreven. Het is toch bijbels. Een geweldige bedreiging dus voor het bondsvolk. Het gaat regelrecht in tegen de belofte des Heren, gemeente. Want ze mochten zich niet verzwageren met het heidendom. We dienen daarom ook niet te trouwen met onkerkelijke mensen. Ik mag dat wel even nuanceren natuurlijk. Het is niet zo als een jongen met een onkerkelijk meisje meegaat om wat voor reden ook. We kunnen dat nu niet uit gaan voeren, gaan behandelen. Dat betekent niet dat hij dus niet een avond met zo'n meisje mee zou kunnen. Maar het moet wel duidelijk worden of dit een meisje of een jongen is die straks ook werkelijk zijn plaats, zijn of haar plaats in de kerk kan innemen. En ook werkelijk de Heere zal vrezen. Dat moet toch uitkomen in de verkeringstijd. En het zal toch ook duidelijk zijn dat we daar ook mee bezig zijn met die vragen. En niet naar de lange baan schuiven. Nou ja, we zullen wel trouwen en dan zal die wel meegaan. Gemeente, daar komt niks van terecht. Dat zeg ik niet. Zo'n wijs ben man ben ik niet. Dan zegt de Heere zelf, ga, trek toch geen juk aan met ongelovigen. Hoort u? Jongelui, wees dan gewaarschuwd nu. Want als de liefde sterker wordt tot een jongen of een meisje, want dat is toch het normale. En je weet, die keuze van mij was eigenlijk niet goed. En misschien heb je de Heere van tevoren helemaal niet gevraagd of dit wel zo kon. En ben je zomaar op stap gegaan en je denkt, dat lijkt me wel wat. Gemeente, dan is het begin al niet uit God. En daarom nogmaals, doe het niet. Dat betekent heus niet als je met een kerkelijk meisje of jongen trouwt dat het dan wel goed gaat. Oh nee, de andere kant is ook niet waar. Zo is het niet. Het is altijd een zaak van het gebed. Isaac bad zeer voor Rebecca. Hij zat in het veld te bidden. Rebecca nog nooit gezien. En toen kwamen ze bij elkaar. En toen hadden ze ook geen kind. En hij bad zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Ziet u, dat is Isaac. En dat is Rebecca. En dan komt het goed, gemeente. ondanks alle zwakte van Isaac en Rebecca. Hoort u? Dan hebben we de Heere toch mee. En als we in een weg zijn waarin we de Heere niet mee hebben, dan kunnen we praten als brugman. Maar dan komt het niet goed. Want de Heere gaat een rechte weg en hij gaat door vlakke velden. En dat moeten we allemaal ons echt maar aangesproken weten. Ons allemaal, zeg ik. Dat is de eerste persoon meervoud. En daar ben ik zelf bij betrokken, gemeente. Paulus zegt het, trekt geen juk aan met ongelovigen. Eigenlijk de Heilige Geest zegt het. Want wat staat er dan letterlijk in de tekst? Trekt niet een andere juk aan met ongelovigen, staat er letterlijk. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid. En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Scherp. Scherp. Het moet zich spreken ons van zachte dingen. Het licht mag niet met de duisternis heulen, want dan gaat het licht over in de duisternis. En dan eindigt het in de algehele duisternis. Hoor. Hoor op tijd. Luister bij tijds, jongelui en ouderen. Want er zijn toch zoveel ongelukkige huwelijken waar de geestelijke band niet gevonden wordt. Echt. Echt. En wat is dat verdrietig als man en vrouw niet op één geestelijke lijn liggen. En dan kan het gebed bij de man en bij de vrouw vermenigvuldigd worden voor de ander. En dat is goed. En als die breuk in het huwelijk is geslagen, meent u, dan is het andere zaak. Het kan zijn dat je als een eenheid het huwelijk ingaat en dat later die breuk blijkt in het huwelijk. Dat is een andere zaak. Dan kunt u er niets aan doen. Kunt u er niets aan doen. Door omstandigheden kan het wijzigen. Kan iemand van zijn denkbeelden ook radicaal wijzigen. Maar als u van tevoren ziet, dit gaat niet goed, maar ja, het zal toch nog wel een keertje goed komen. Dan zijn we eigenlijk bezig onszelf zand in de ogen te strooien. En wat heeft u gezegd bij de doop? Ik zal mijn kinderen opvoeden in de leer der godzaligheid. Ouders. Ja. Naar mijn vermogen. En de Heer houdt u aan dat vermogen wat u van hem ontvangen hebt. En daarom is het vreselijk wanneer het misgaat met onze kinderen. En als wij ook nog het toelaten. Als wij ook nog toegefelijk zijn in deze dingen. Dat mogen we niet zijn. Omdat de liefde het beste zoekt voor de ander. Gaat het wel eens door de strijd en moeite in het gezin heen. Maar we keren terug tot Simeon en Levi. Zij waren verbolgen, maar laten dat niet blijken. Ze geven een arglistig antwoord, gemeente. In schijn gaan ze op het voorstel van Hemor in. Ze stellen slechts één voorwaarde. Alle mannen in de stad Sichem moeten besneden worden. Het is hun onmogelijk, zeggen ze, om een huwelijksverwantschap aan te gaan met dat volk als je onbesneden bent. Daarin oordelen ze terecht, op zich juist, want de besnijdenis was een teken van het verbond. Teken van afzondering, een teken van heilighouding van het nakroost van Abraham. Hun woorden waren goed in de ogen van Hemor. Er staat niet hun woorden waren goed in de oren van Hemor. Waarschijnlijk waren ze woorden niet zo goed voor de oren van Hemor. Maar hij dacht verder aan het belang van zijn zoon. Hij stelde zich soepel op ten opzichte van zijn zoon, die al maar smeekbeden tegen hem opzond om het toch alstublieft doorgang te laten vinden, namelijk het huwelijk. Sichem was niet tevreden met een eenvoudige instemming van zijn vader, maar hij wilde zaken direct verhaasten. Dat staat in vers 19, gemeente. En de jongeling vertoogde niet deze zaak te doen, dus hij wilde de zaak niet ophouden, maar juist bespoedigen. Want hij had lust in Jacobs dochter. En hij was geëerd boven al zijn vaders huis. Vleeselijke begeerte dreef hem tot aangrijpen van godsdienstige en geheiligde gebruik. Ja, dat is het. Als je de godsdienst gebruikt voor andere dingen in je leven, om rijker ervan te worden, het kan soms. Je kan natuurlijk rijk willen worden via de godsdienst, dat is nog mogelijk. Dan ben je natuurlijk op een oneigenlijke manier bezig om godsdienstig te zijn. Nu, dat was Sichem eigenlijk ook. Hij nam die besnijdenis wel een jaar vooruit om het gestelde doel te bereiken. Sichem nam waarschijnlijk de dingen niet zo ernstig op. Het was een grote heer, zo staat er in zijn huis. En op zijn wijze een prins, die vanaf zijn jeugd waarschijnlijk al gewend was wat hij wilde. Gebeurde gewoon. Zo kwam Hemor en Sichem zijn zoon tot hun stadspoort. Zo staat er verder. En zij spraken tot hun mannen, zeggende: deze mannen zijn vreedzaam met ons, daarom laat hen in dit land wonen. U kunt dat vinden in vers 20 tot en met 24. En als u dan ziet wat voor een voorstel Hemor doet, dan doet hij net alsof ze er beter van worden. Als ze zich laten besnijden, dan zijn we één volk. Ons land kan dat makkelijk allemaal met elkaar dragen. Hun vee wordt ons vee. Hun bezittingen en hun beesten, alles gaat door elkaar heen. Nu is dat een geweldig handelscontract. Ja, het is een handeltje. En die toespraak van Hemor en Sichem in de poort, waar immers recht gesproken wordt, de argumentatie vindt ingang bij de Sichemieten. Ze laten zich besnijden. En gemeente, als hij dan besneden wordt ten derde dagen, want daar moeten we even op letten, dan krijg je wondkoorts. De derde dag krijgen die jongens en die mannen krijgen wondkoorts. Ze zijn dan natuurlijk niet weerbaar, ze zijn zwak. En dan slaan Simeon en Levi hun slag. Ze gaan gewapend de stad binnen en ze doden alle volwassenen. U zegt: dat kan niet. Nou, dat kan makkelijk. Als ze allemaal namelijk helemaal geen kracht in zich hebben om zich te verweren. Simeon en Levi zijn dappere helden en ze gaan hun slag slaan. En ze slaan zo een slag dat ze niet alleen maar Hemor en Sichem doden, maar alle mannen. Hun wraak is ontzettend hevig. Tussen twee haakjes: als we de heilige sacramenten niet op de juiste wijze gebruiken, zal de Heere dat oordelen. Want de besnijdenis wordt een oneigenlijk gebruik van gemaakt. Die mensen worden besneden om ze te doden. Als wij, wanneer we dat doortrekken, gemeente, kunnen we deze les eruit leren. Als wij ons kind bijvoorbeeld laten dopen omdat vader het zo graag wil, omdat grootvader er zo erg op staat, maar als ouders zien we er niks in, ja, dan doen we het alleen maar om familierust te hebben. Rust in de familie, ik laat mijn kindje dopen. Voelt u, dan zijn we oneigenlijk bezig om het sacrament te gebruiken, dus te misbruiken. Zo ken ik een verhaal, en iedereen kent dat misschien wel van de jongelui. Balthasar Gerards, die deed zich zo vroom voor en die ging in de kerk van Delft zitten. Die kerk is er nog. En u kunt de Prinshof, kun je de kogel nog zien waar de mee Willem van Oranje gedood heeft, niet? En hij zat te zingen, zeg, zo vroom. Hij misbruikte de godsdienst om Willem van Oranje te doden, gemeente. Kijk, en misschien kunt u zelf wel voorbeelden vinden. Dat is natuurlijk een verkeerde zaak. Gods goedkeuring rust er niet op. Gods goedkeuring rust dan natuurlijk ook niet op Simeon en Levi's daad. De smaad hun zuster aangedaan, wreken ze bloedig. Hun wraak houdt geen halt. Waar denken ze niet aan, zegt u? Hieraan. Wreekt u zelf niet en geeft de toorn geen plaats. Die smartelijke belediging hebben ze niet over zich heen laten gaan en ze hebben hem niet in de handen van de Heere gelegd. Zij hebben zelf het heft in handen genomen en ze hebben niet gedacht dat de Heer de bloedstortingen wel bezoeken zou. Ziet u de lange keten van zonde, gemeente, als wij gaan wreken. Als wij ons gaan wreken op onze vijanden. Als wij een familietwist gaan proberen op te laaien of te sussen, maar dan zo dat het via het recht moet en het recht verkromt zelfs. Het verkromde recht, ik bedoel dus door de wraakzuchtigheid van ons heen. Zonder de liefde en de intentie om de ander te beminnen, dan loopt het verkeerd. Dan loopt het verkeerd. Jacob heeft op zijn sterfbed het nog gezegd dat hij vreselijk vond wat Simeon en Levi gedaan hebben. Ziet u nu de lange keten van zonde? Zal ik hem u proberen te laten zien. Jacob gaat naar Sichem. Eerste daad. Dina wordt gegrepen. Tweede daad. Door een woesteling. Dina's onvoorzichtigheid is eigenlijk de tweede daad. En dan Sichem, die pakt daar eens de derde daad. Simeon en Levi grijpen daarop in. Is de vierde daad. Droefheid van Jacob is de vijfde zaak. De hartstocht, ziet u, het groeit uit van een sneeuwbal tot een lawine. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Want Simeon en Levi zullen straks op het sterfbed van hun vader geen zegen ontvangen, maar een vloek. Als hij de laatste woorden over hen uitspreidt. En daarom ons gebed. Heere, leer mij mijn treden in uw spoor. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Leer mij voor struikelen bevrijden. Die dichter kende zijn eigen hart. Die wist van de nood van zijn leven af, dat hij van nature geneigd is God en de naaste te haten. En Simeon en Levi hebben bovendien nog iets verkeerds gedaan, gemeente. Ze hebben hun uitverkoren geslacht niet willen bewaren. Als u het scherp ziet, en dat ziet u toch, gaat het hun eigenlijk om die na te wreken. Maar niet om Gods heilige geslacht te wreken. Omdat dat het beminde volk van God is. Omdat de Heer hen apart gezet heeft, zo niet. Dat komt er helemaal niet uit. Dus ze kijken nog lang niet goed. Het gaat hen om een persoonlijke ruzie, zou ik bijna zeggen. Een persoonlijke schandedaad. En die wreken ze, gemeente. Nu, zie nou op de Heer Jezus. Zie nou op de Heer Jezus. Denk nu eens goed door over de Heer Jezus. Als hij gescholden werd, schold hij niet terug. Als ze zeiden, profeteer ons, wie heeft u geslagen? Hij deed zijn mond niet open. Nee. En wat zegt hij aan het kruis? Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Liefde. Aan de voet van het kruis leer ik het, in de doodsnood horen we het, hoe je handelen moet met je familie, hoe je handelen moet met je vijand zelfs. En hoe je handelen moet als het verbond Gods aangetast wordt. En de kerk en de smaadheid en spot wordt betrokken, gemeente. Leg het dan in zijn handen. En leer het dan van de Heer Jezus. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Wie had dat geleerd? Mag ik een voorbeeld noemen? U zegt Stefanus, ja natuurlijk, want dan heb je diezelfde beden weer, ook dat. Maar denk nou eens even aan David met Simei. Simei die pakt stenen op en die vloekt David. En David zegt, laat hem vloeken. Want de Heer heeft gezegd, vloek David. David komt in de stof terecht. Simeon en Levi niet. Waar komt u terecht? Waar kom ik terecht? Als mijn smaadheid wordt aangedaan. Heer, het is uw zaak. Hoort u? Het is uw zaak. Het is niet mijn zaak. Dat geeft zo'n bevrijding. Als je zo mag leven, gemeente. En als het niet bedacht wordt. Nu, dan heb je die keten waar ik het net over had. Van kwaad tot erger. Uitgroeiend van een sneeuwbal tot een lawine. En als we aan onszelf overgelaten, dan zijn we niet te temmen. Niet te temmen. Jacob heeft het gezegd. Je hebt me stinkende gemaakt. Oh, die onbezonnenheid. En die wraakzucht van zijn kinderen. Voel je de slagen over dat moederhoofd van Jacob heen komen? Ik kan het niet meer dragen. Ik kan het niet meer dragen. Wat een verdriet hem aangedaan. En weet u wat hij dan zegt? Hij zegt niet, jullie zijn slecht op zich. Hij zegt, heel wijs, heel wijs. In die toestand van hun wraak. Als op hun kookpunt zijn. Weet je wat hij zegt? Kijk naar binnen. Nee, hij gaat eerst wijzen op de gevolgen van hun zonde. En dan later spreekt hij wel eens over hun binnenste. Kijk, als een kind driftig is, dan kan je natuurlijk tegen dat kind zeggen, je hartje is onrein en zo. Maar dat kind is toch niet aanspreekbaar op dat moment. Je kan beter zeggen, kind, wat heb je nou allemaal al gedaan? Een ruit ingegoten, je hebt dit gedaan en de deurknop ligt eruit en noem maar op. Verzin maar wat. Dan ga je dat kind wijzen op die daden die hij allemaal gedaan heeft. Wat een onbezonnenheid. En als hij dan eindelijk weer rustig is, dan zeg je, ja, waar komt dat nou vandaan, hè? Waar komt dat nou vandaan? Uit je hart. Ziet u? Jacob wijst deze vurige mannen. Zijn eigen zonen wijst hij op de gevolgen. Wat hebben ze allemaal gedaan? Je hebt me stinkende gemaakt. Want straks komt de bloedwraak, gemeente. Weet u, in het oosten heb je de bloedwraak. Als de ene andere stam uitroeit, dan komt er wel een andere stam en die probeert die stam weer uit te roeien. Nou, dat is het hek van de dam. En Jacob ziet dat gebeuren. Jacob denkt, hoe moet het dan met Gods belofte, ziet u? Jacob vreest. Het doel van Gods harde hand, gemeente ten vierde. Jacob was niet naar Bethel gegaan. Die lijn heeft hij nog wel gevolgd, hoop ik. Jacob is niet naar Bethel gegaan. Jacob is in Sichem gebleven. Ziet u het? En God slaat toe. Jacob heeft de helft van de opdracht gedaan. Mag ik zo zeggen, de makkelijkste helft. Dat heb je wel meer, dat je een opdracht vervult. En dan zeg je, nou, ik heb het toch gedaan. Ik ben naar Kanaan gegaan, heren. Ja, maar het zwaarste heeft hij niet gedaan. Hij is niet naar Bethel gegaan en heeft zijn gelofte niet gehouden. Nog steeds niet gehouden. Zo kunnen wij ook beginnen. Half werk doen, gemeente, met geestdrift gaan we beginnen. Zeker als het nog strookt met onze geheime wensen nog. We beginnen met vuur onze opgedragen taak. Maar halverwege blijven steken misschien. U ook misschien. Ik misschien. En nou gaat God een vuur leggen onder zijn leven. En hij stookt hem als het ware uit Sichem weg. Daar hoor je niet, Jacob. Daar moet je niet zijn, jongen. God sloeg hem uit liefde. Om Jacob heilig te activeren. Die loomheid, die traagheid, die vatsigheid om God te dienen met zijn gezin. Die moest Jacob goed beseffen. Ik moet naar Bethel toe en ik moet naar Hebron toe. De les is duidelijk, gemeente, toch? Als wij traag zijn. Als wij vergeetachtig worden. Als wij verzuimen wat de Heere ons opdraagt en niet volkomen gehoorzaam zijn, dan zal de Heere ons pijn gaan doen en dan gaat de Heere ons als het ware onder dwang zetten, begrijpt u, om onze plicht te leren. En dan leert hij ons dat we het meeste last hebben van onszelf. Vele zijn de tegenspoed des rechtvaardigen. Ja, er staat nog wat achter, zegt u. Maar uit die alle redt hem de Heere, zwaar. Maar het staat er toch maar. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Wat een beproeving. Hoe pijnlijk als je dan vooral nogmaals om de lijn van het begin van de preek weer duidelijk naar voren te halen. Als je dan vooral getroffen wordt door je eigen kinderen. Wat is dat een verdriet. En wat moet dat verwerkt worden voor Gods heilig aangezicht. En u zegt, waarom moet dat toch zo? Gemeente. Omdat de Heere vaak dierbare panden van ons juist daar in ons treffen wil. Omdat we anders vaak niet op onze plaats te krijgen zijn. Dat is wat. Kunt u voorbeelden noemen uit de schrift? Genoeg. Genoeg. Adam had een Kain. Ik heb een man van de Heere gekregen. En hij sloeg Abel dood. Je zal maar een kind hebben wat Kain is. Dat had je niet gedacht toen je bij de wieg stond wel. Noach. Er was een Semonder die bespotte zijn vader toen hij dronken was. Abraham. Hij had ook een Ismaël. Eli. Hofni en Pinahas. Ze waren alles is godsdienstig, maar ze dachten alleen aan eigen voordeel. Samuel had zonen die geen richters konden zijn. Ja. David had een Absalom. Hoort u, gemeente? De Heere treft zijn volk vaak in hun eigen vlees en bloed. Om dan dit te leren. Afsterving van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens. Om zo al meer uit te gaan in het geloof naar hem. Die Christus heet. En verwinnaar is in de strijd. En zijn volk ondanks alles de zegen geeft. Vraag dan bevend. Onder het oordeel van God. Of u barmhartigheid mag ervaren. Als u die slaande hand in uw leven gevoelt, dat hij ook helen wil. Want dat is het doel van Gods harde hand. God heeft geen lust op lagen. Nee. Nee. Weet u wie die hart geslagen heeft? Zijn eigen zoon. Zijn eigen zoon. Hoort u het maar. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? O liefde Gods. Oneindig groot. Dat u ons nog slaat, ja, het is geen zaak van vreugde. Maar die kastijding werkt daarna. Een vreedzame vrucht der gerechtigheid. En dat is gebleken in het leven van Jacob. En ik vraag u, wat is nu de vrucht van de slaande hand in uw leven? Als de Heere sloeg, hebt u toen leren zingen. O God, ik weet hoe ik zwerven moet op aard. O God, ik ben een ellendig schepsel. Maar verlaat me alstublieft niet. Laat me niet over aan mezelf en geef mijn gezin nog een goede wending en een goede koers. Dat zij uw gebed, tot roem van Gods genade. Wat ook staat in Psalm 5 vers 11. Maar geef uw dierbare gunstelingen, wie er geest in u zijn sterkte vindt, wie er hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. Amen. Laat ons danken. Heere, wij danken u ook voor deze boodschap. Al is het een boodschap die ons niet zo ligt. Niemand van ons zit erop te wachten. En toch laat u het ons horen, Heere. Geef dan het verwerken voor uw heilige aangezicht. Dat we de boodschap meenemen. En zeggen, Heere, staat het er zo voor met me? Ach, wil u me nog genadig zijn in uw veelgeliefde Zoon. Wil mijn wraakzucht afnemen. Wil mijn leugen doen afleggen. Dat we de waarheid leren spreken. En dat we het heilig doel van u, Gods verbond, met de kinderen, dat we dat helder zien als een zeer groot gunstbewijs. Heer, u gaf dat nog. Geef dat we dat ook mogen bewaren. Laat uw woord voor ons alles betekenen. Heb dank voor ondersteuning en laat het een goede, gezegende uitwerking mogen hebben, om Jezus wil. Amen. Psalm 1, vers 4. De Heere toch slaat der mensen wegen ga.
Thank you.
Verhef uw harten tot God en ontvangt biddend de zegen die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.